SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
Astrid, jij wil vandaag het boek Arcadia bespreken van Sipko Melissen. Waarom dit boek?
Nou, dit boek heb ik uitgekozen omdat ik eigenlijk standaard alles wel lees van Sipko Melissen. En dat heeft ermee te maken omdat ik hem goed ken.
Ah.
En dat gaat al terug naar het jaar 1989. Dat was het jaar waarin ik ging studeren in Amsterdam. En Sipko Melissen was een van mijn docenten. Ja, hij was wel een hele bijzondere docent. Omdat hij eigenlijk ook wilde dat wij studenten niet alleen maar in de collegebanken boeken zouden lezen en daarover zouden praten. Maar hij nam ons ook altijd mee op stap in Amsterdam zelf. Daarnaast, kijk, als hij dan vervolgens hele slechte boeken had gelezen, had ik het niet gelezen hoor. Maar hij debuteerde in 1985 met Jonge Mannen aan Zee. En dat heb ik toen ook gelezen en eigenlijk zo een beetje bijgehouden als er weer een boek van hem verscheen. Het was al een poosje stil geweest, dus ik vond het leuk om te horen dat hij weer een nieuw boek had uitgebracht. En dat is het boek Arcadia, waar ik vandaag wat meer over wil vertellen.
Ja, waar gaat het over?
Ja, het gaat, je zou kunnen zeggen, over Sipko zelf. Het heeft ook een ondertitel, een drieluik. Het zijn ook drie verhalen. Die drie verhalen die zijn verbonden aan elkaar, omdat het over dezelfde hoofdpersonage gaat. Sipko, dat is een afkorting die zeer waarschijnlijk binnen zijn familie ook werd gebruikt. En in die drie verhalen heeft hij denk ik heel mooi, of eigenlijk heeft hij heel goed omschreven hoe het is om homoseksueel te zijn. Sipko is niet de jongste meer, want ik had het even opgezocht en ja, dat geloof ik niet, zeker niet als je ook de foto op het boek ziet. Maar hij is dus al 83 en de manier waarop hij er nu over schrijft, denk ik dat dat heel mooi is ook voor jonge mensen die nu dan met hun identiteit bezig zijn. En ja, eigenlijk door die verhalen te lezen zie je dat er niet zo heel veel veranderd is.
Nee, dat hij in die tijd al dezelfde struggles had, of ja, precies. Ik zou denken meer struggles had dan de jeugd van nu.
Maar nee, nou ja, en dat had ik eigenlijk ook wel een klein beetje verwacht. Zeker ook omdat ik wist, en dat komt in dit boek toch ook wel naar voren, dat hij gereformeerde ouders heeft. Maar goed, dan word ik wel op mijn plek gezet, want dan zijn het blijkbaar mijn aannames of misschien wel vooroordelen ten opzichte van die religie, dat je dan eigenlijk direct denkt, nou, met gereformeerde ouders, dat als je dan uit de kast komt, dan zul je gelijk wel de familie uitgezet worden. En dat is niet het geval. En dat komt eigenlijk al heel mooi naar voren in het eerste verhaal. Want het eerste verhaal, dan is hij zo rond de 25. En dan is het zomer en het begint eigenlijk als hij de reis maakt richting Woudsend. En Woudsend is een dorp in Friesland. Hij komt dan terug uit Cornwall en in Cornwall is hij een aantal weken geweest. En daar is hij bij zijn vriend Bor geweest. En Bor die studeert daar. Co die studeert dan in Amsterdam, maar die is daar om hem te bezoeken. En hij gaat dus terug en hij heeft zich voorgenomen om daar in Woudsend, waar zijn broers en zijn zusjes en zijn ouders in een vakantiehuis vakantie aan het vieren zijn, om hen te vertellen dat hij een relatie heeft met Bor. Want hij is dan nog niet uit de kast gekomen voor zijn familie. Nou ja, tijdens die reis naar Woudsend dan vertelt hij al het een en ander. Dus dan kom je te weten dat zijn vader een onderwijsman is. Directeur ook is geweest op een school. Zijn moeder is huisvrouw. Hij vertelt over zijn zusjes. Eén daarvan kennen wij, want dat is de beroemde, in Nederland beroemde actrice Beppie Melissen. Die ken je misschien wel, die heeft ook een mooie rol.
Goeie vrouwen, oogappels, bekende actrice.
Zeker,
ja.
Ook in theater speelt ze prachtige stukken. Maar dat is dus het zusje dat daar ronddartelt. Dus dat is wel leuk als je dat weet en je leest dan dit. Dan zie je haar eigenlijk als klein meisje zo daar ronddartelen, dat is heel leuk. Maar zijn moeder begint op een gegeven moment dan een gesprek. En dan voel je als lezer, oh, nu gaat het gebeuren. Maar dat gebeurt dan toch op dat moment niet. En dan denk je als lezer, hij had zich toch voorgenomen dat hij het juist ging vertellen. En nou gooit zijn moeder een balletje op en dan vangt hij dat balletje eigenlijk niet. En dat vind ik dan wel heel mooi en toch ook wel typerend, denk ik, voor Sipko. Want die heeft zijn vader heel hoog zitten. En dan heeft hij de leuke tijd met zijn familie achter de rug. En zijn vader gaat hem dan terugbrengen naar het dichtstbijzijnde treinstation, want hij moet dan weer terug naar Amsterdam voor zijn studie. En dan hebben ze samen in een café een heel mooi gesprek. En dat stukje wil ik graag even voorlezen.
Oké.
Eerst maar koffie, zegt hij. Je wilt vast ook wel appeltaart. Vorige keer, toen ik hier met je moeder was, hadden ze uitstekende appeltaart. Een 9. Ook ik schiet in de lach. Hij en een collega, die tevens beste vriend is, geven aan alles wat ze eten en drinken een cijfer. Ook aan de manier waarop het woord uitstekend scandeert en hoe hij erbij kijkt, hoor je de man uit het onderwijs. Hij vraagt of de ober denkt dat het zal gaan stormen. Oh nee, een harde wind, dat wel, maar geen storm. Hooguit windkracht 5. En in de loop van de middag knapt het op. Als de ober weg is, steken we beiden een sigaret op. Mijn vader rookt nooit over zijn longen. Hij rookt niet, hij puft. Ik vertel je dat ik met je moeder heb gepraat, of eigenlijk heeft mama met mij gepraat. Zijn stem is prettig rustgevend, als altijd. Oh, dat dacht ik wel, zeg ik. Ze begon een gesprek naar aanleiding van het boek van Van het Reven dat ik aan Teun gaf. Ik wacht even om diep adem te halen. Ze wilde weten of ik homoseksueel was, zonder het woord te gebruiken. Oh, en wat heb je haar gezegd? Ik vond het geen vertrouwelijke sfeer om op dat moment een moeilijk gesprek te beginnen. Dus ik ontkende het, uit tactische overwegingen. Ik nam mij voor er vandaag met u een gesprek over te hebben. Nou, u was mij voor. We gaan beiden tegelijkertijd achterover in onze stoelen zitten en kijken elkaar aan. Een tijdje zeggen we beiden niets. We roken. Gelukkig roken we. Je moeder is niet gek. Ze had natuurlijk wel eens opgemerkt dat meisjes jou niet echt bezig hielden. Maar ja, je was aan het studeren. Tegen mensen die vragen of jij nog geen verkering hebt, zegt mama altijd dat je getrouwd bent met je studie. Mijn vader lacht met zijn ogen, twinkelende lichtjes, vermengd met een scheutje ironie of spot. Ik vind hem groots. Ook ik lach. Ik heb een verhouding met Bor, zoals u wel zult begrijpen. Ik neem een laatste diepe trek en doof de peuk vervolgens uit in de asbak. Ik hou van Bor. Ik kijk mijn vader strak in de ogen. Het is alsof er een heel zwaar pakket van mijn schouders wordt genomen. En Bor houdt ook van jou? Bor houdt ook van mij. Ik voel me opgelucht, bevrijd, alsof ik aan zee sta, naakt, klaar om in de branding te duiken. Bij de bar zie ik de ober die net van buiten komt. Het meisje achter de bar heeft koffie en appeltaart klaarstaan. Mijn vader drukt de sigaret in de asbak uit en gaat ervoor zitten. Dan heb ik je 2 vragen te stellen, zegt hij, en hij kijkt me even strak aan. De ober is aan de tafel verschenen en zet met een vloeiende beweging de koffie en appeltaart voor ons neer. De man heeft voldoende ervaring opgedaan om te zien dat hij op een gevoelig moment een gesprek onderbreekt. Met een nauwelijks te verstaan dat we er maar van mogen genieten, draait hij zich om en keert terug naar de bar. Mijn eerste vraag is, ben je daardoor ooit ongelukkig geweest? Ja, wat moet ik zeggen? Er zijn jongens die zoiets niet aankunnen, zegt hij en neemt het kopje in beide handen, de ellebogen op tafel. Ongelukkig ben ik wel geweest, maar niet wanhopig. Ook ik neem het kopje op en neem een eerste slok. Je denkt dat je de enige op de hele wereld bent en je behoort tot de geminachte groep die uit 1 persoon bestaat. En die persoon ben jij. En dat is een bizarre gewaarwording. We nemen beide de tijd om de koffie op te drinken. Maar u had 2 vragen, zei u. Mijn vader prikt het vorkje in de appeltaart, waardoor de punt uit elkaar valt. Heeft het je relatie met God verstoord? Ik herhaal de vraag en neem weer een sigaret uit het groene doosje. Mijn appeltaart, die er verleidelijk uitziet, blijft voorlopig onaangeroerd. De vraag is helemaal ten voeten uit mijn vader. God, die zo'n belangrijke en vanzelfsprekende rol in onze jeugd, speelde, is voor de meeste van zijn zonen verwaterd, zo goed als verdampt. Toch heb ik hem wel iets over die vervaagde god te zeggen. Na een paar trekjes leg ik de sigaret in de asbak en ook ik prik met mijn vorkje in de appeltaart. Wat ik mijn vader vertel, verbaast hem zeer. Ik zie het aan zijn opgelichtende ogen, terwijl hij met het eten ophoudt en de appeltaart half aangebroken laat staan. Ik vertel hem over een ervaring naar aanleiding van een discussie tijdens catechisatie. We hadden een nieuwe jonge dominee die op een avond een gesprek begon over het geweten. Op een zeker moment haalt hij Calvijn aan, die daar verstandige dingen over had gezegd. Volgens Calvijn had ons geweten alleen te maken met God en niet met de mensen. Je hebt de aardse rechtbank en de rechtbank van het geweten. En het geweten van de mens staat boven alle menselijke oordelen. Kerk, noch staat, kan komen tussen jou en God. En deze opvatting, zei ik, herkende ik van ons thuis, van u. En dat was ook zo. Wat mijn vader niet expliciet leerde, maar wel duidelijk maakte door zijn gedrag en houding, was dat het enige wat tussen jou en God instond je geweten was. En mijn geweten zei dat liefde nooit fout of zondig kon zijn. God was liefde, werd ons geleerd. Wat had ik te maken met anderen die zeiden over een liefde waar ik naar op zoek was?
Mooi gesprek.
Ja, hè? Eigenlijk vind ik dit het mooiste stukje uit het boek. Vandaar dat ik het ook graag wilde voorlezen. En ja, ik vind dit zo mooi eigenlijk samenvatten ook, hè, voor mensen die religieus zijn. En natuurlijk binnen de religieuze beleving hebben mensen natuurlijk allemaal weer een eigen godsbeeld. Maar ja, dit geeft eigenlijk een heel mooi weer van dat kan en dat mag. En dat iedereen kan zijn wie hij is. En als iemand dat voor zichzelf kan verantwoorden of voor de God die hij of zij aanbidt, dan is dat ook prima. Hmm. Nu in Nederland worden er door heel veel jongeren heel veel LHBTQ+ boeken gelezen. Maar dat zijn vaak Engelse vertalingen. Ik kan me heel goed voorstellen dat de jongens die nu hiermee worstelen om wel of niet uit de kast te komen, dat het heel troostrijk is ook om dit te lezen. Datzelfde, en dat komt eigenlijk naar voren in het tweede verhaal, en daarom vind ik die opbouw ook eigenlijk zo mooi. Want in het tweede verhaal in dit boek is Co 13, dus dan gaan we eigenlijk terug nog verder in de tijd. En dan is hij in Putten. En daar logeert hij samen met zijn gezin of familie op een landgoed, dat heet Calcaria. En op dat landgoed wonen vrienden van zijn ouders en daarom mogen ze daar ook logeren. En die vriend van zijn vader, die wordt oom AT genoemd, die heeft een hele grote boekenkast, maar een deel van die boekenkast is dicht. Met reden dat eigenlijk al die jonge kinderen die daar in dat huis rondlopen, van zowel de eigen kinderen van oom AT als de broers en zusjes van Co, is niet de bedoeling dat ze die boeken gaan lezen. Maar ja, dan blijft die kast een keer openstaan.
Ja, de nieuwsgierigheid is gewekt.
Ja, precies. En dat is natuurlijk eigenlijk, misschien is dat wel de beste manier om kinderen aan het lezen te krijgen, ze het gewoon te verbieden. Want dan gaan ze het misschien toch ook nog doen. Maar dan haalt hij toch een boek uit die kast. En dat gaat dan over de geschiedenis van Putten. Dat in de Tweede Wereldoorlog, en dat is een waar gebeurd verhaal, is een aanslag gepleegd op een auto waar een aantal Duitse officieren in zaten. En toen is de helft van de jonge mannen in Putten opgepakt en afgevoerd en nooit meer teruggekomen. En daar ging dat boek ook over. En ja, dan snap je dus dat boek daar natuurlijk staat, omdat dat niet voor kleine kinderen, wordt op dat moment de oorlogherinnering nog wat te vers gevonden waarschijnlijk en te heftig. Maar daar gaat hij ook over nadenken en hij haalt daar ook een stuk uit de Bijbel aan, waarin ook eigenlijk de daad wordt beschreven, of nou ja, liever gezegd een verkrachting. En dan zegt hij eigenlijk ook, de auteur, de Sipko, in dat boek, in dat verhaal, dat in je ontwikkeling, dat eigenlijk als je 13 bent, dan voelde hij ook van alles, want hij wordt daar ook verliefd op een jongen die uit Hilversum komt, die ze daar tegenkomen. En hij heeft ook een hele onschuldige seksuele ervaring met een wat oudere jongen in die vakantie. Dat hij voelt van alles, maar hij kan dat natuurlijk niet plaatsen, omdat hij de taal er niet voor heeft. En in dit verhaal wordt eigenlijk heel mooi duidelijk over die verboden boekenkast en die passage uit de Bijbel. Dat ja, hoe je als kind, als je ouder wordt en je weet meer van de wereld, je krijgt meer de taal om dingen te benoemen, dan kun je dus ook beter je eigen emoties gaan begrijpen. Dat maakt het heel mooi dat die twee verhalen na elkaar komen. Dat je denkt, oh ja, dat is dus eigenlijk zijn proces ook geweest. dat hij op een gegeven moment als 13-jarige wel al heel homoseksueel was, maar dat natuurlijk niet zelf nog begreep.
Heel kort hoor, want het is een drieluik, dus er is ook nog een derde verhaal.
Klopt, ja, maar dat is maar een heel kort verhaaltje. En dat was ook al eerder verschenen, dus toen ik het las, toen dacht ik, oh ja, nee, toen viel het ook wel weer op zijn plek, maar dat past er wel heel erg mooi bij. Want dan is ook nog een jonge co rond die leeftijd. Dan verhuizen ze naar Zeeland, naar een eiland waar zijn vader dus directeur wordt van een school met de Bijbel. Zijn vader is dan bevriend met de burgemeester uit het dorp en die heeft een zoon. En daar wordt co, die raakt dan weer bevriend en daar voel je ook dan wel die spanning in die hij beschrijft. Ja, het mooie van dat verhaal is dat Eleanor Roosevelt, de echte, en dat is dan ook
even een naam, gebeurt, hè?
Die even, en ik kan me heel goed voorstellen dat dat als kind heel veel indruk op je gemaakt heeft als zo'n grande dame natuurlijk dan naar zo'n dorp toe komt. En dat heeft te maken met de voorouders van Roosevelt, de roots liggen daar ook in Zeeland. Dat beschrijft hij ook en wat eigenlijk wel heel mooi is, is dat zij, die twee jongens, die denken dan daar het fijne van nou ja goed, die weet ook niet precies wie zij is. Dus zij gaan gewoon lekker zwemmen, want het is lekker weer. Daar gebeurt iets, dat zal ik niet verklappen. Maar dat maakt ook wel dat je ook die vriendschap eigenlijk weer heel bijzonder is. Zo'n twee van die jongens die daar in dat Zeeuwse dorp met elkaar een mooie tijd hebben en veel voor elkaar betekenen. Ja, en wat ik eigenlijk daar ook wel mee, dat ik zo goed vond dat dat verhaal nog wel bij die andere twee paste, is dat het zijn de zomers. En nou ja, je hebt dan aan de ene kant hè, de Veluwe, maar ook Friesland en Zeeland en de manier waarop dat beschreven is, dat je voelt dat het heerlijk weer is, maar ook wel een beetje broeierig. Maar ook van die eindeloze, nou ja, dat je als kind, weet je, dan denk je dat die 6 weken schoolvakantie, dat een eeuwigheid duurt. Nou, en dat is ook fijn in dat boek, weet je wel. Dan kan je lekker in zo'n sfeer achterover hangen en dan zo die jongen daarmee zien worstelen. Dus ja, ik heb er erg van genoten en vind het daarom ook een dikke aanrader.
Hartstikke mooi. Dankjewel Astrid voor deze maand. Heel graag tot de volgende keer.
Graag gedaan.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.